Het blok is terug. Vier koppels, vier bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om 20:30 bij Net 5.
Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. Marieke het Hart en Sabine Leenhout zijn vrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
Met vuurwerk. Ruzie maken gaan we het over hebben. Ja. Leuk.
Ja. Ook op vakantie.
Ook op vakantie.
Jij bent net op vakantie geweest.
Ja, met zonder je man. Ruzie.
Geen enkele keer ruzie gehad?
Nee, geen enkele keer. Nee.
Fijn.
Nee, maar wij hebben eigenlijk heel weinig ruzie. Met mijn exgenoten had ik altijd knetterende ruzie. Ja, dat was vuurwerk op alle vlakken. Ik dacht altijd dat ik dat het leukste vond wat er was. Dat je zo'n broer-zusrelatie, die wilde ik niet. Dus het moest knetteren in bed. En, maar ja, dat betekent ook dat het daar buiten wel knetterde. En uiteindelijk bleek ik daar helemaal niet zo blij van te worden.
Nee, dat is niet leuk als je vaak ruzie hebt. Af en toe kun je het natuurlijk niet met elkaar, ergens niet met elkaar over eens zijn. Mm-hmm. We hebben net de verbouwing achter de rug, hadden we ook wel af en toe een kleine woordenwisseling over.
Mm-hmm. Ja, verbouwingen zijn natuurlijk, die staan wel bekend om hun hoge knettergehalte. Ja.
Ja, zeker. Je bent moe, je bent geïrriteerd. Dan moet je in het weekend ook nog eens gaan klussen naast je gewone werk.
Ja, zeker. Ja,
nou, Jeroen is een heel stuk perfectionistischer dan ik ingesteld. Ik vind het al gauw goed.
Ja, Maarten ook.
Met klussen dan, hè? Met mijn werk heb ik dat helemaal niet. Ja, ik ben er ook niet zo goed in. Ik schilderen en zo. Ja. Jeroen is daarin veel netter.
Ja.
Het was de hele tijd ook heel mooi weer toen we nog aan het klussen waren. Ik bedoel, het sloeg pas om toen we klaar waren. En dan denk je, nou, ik heb zin om in de tuin te gaan zitten. Maar nee, die muur moet nog even over. Dan weet je wel, nou, dat soort...
Even over?
Dat soort
en die had jij dan gedaan?
Nee, ook Jeroen zelf. Maar die vindt het dan gewoon netter als hij gewoon nog een keertje.
Oh,
daar heeft hij natuurlijk ook helemaal gelijk. En het ziet er nu ook echt heel erg mooi uit.
Ja.
Het opgewonden standje.
Nou, dat ik dus in mijn nieuwe huis, alles ging fantastisch. De hele verhuizing ging geweldig. Ik had een bus gehuurd en een verhuislift. En nou, werkelijk binnen 3 uur was gewoon alles gepiept. Hadden we alles in die bus gezet en met de verhuislift naar boven nog een bank gehaald. Nieuwe bank, ook met die verhuislift naar boven. Nou, dat was helemaal fantastisch. Toen begon het grote inrichten. Nou, dat is allemaal wel leuk. Het is veel werk, maar leuk. En gisteren dacht ik, ik ga eens even mijn nieuwe wifi aansluiten.
Mm-hmm.
Ja, opstarten. Dus ik krijg zo'n KPN-doos. Ik heb glasvezel in mijn huis liggen. En ik open die doos en er staat heel groot plug and play. Staat op die doos. Nou, mm-hmm. Dan hoop ik dan ook dat plug and play is. Meine Güte. Dat is helemaal niet plug and play. Eerst moet ik gewoon gaan googlen om te vinden wat ik mis in die doos. Dus dat er dan een of ander kastje zit wat niet op het fotootje staat in de beschrijving. Wat je dan maar moet vinden in je eigen meterkast. Daar moet je iets op aansluiten. Nou, ik krijg er nog gewoon vlekken van. Nee, nog steeds niet.
Hier moet je nou mijn man natuurlijk voor je.
Ja, jouw man. Ja. Nu zie je goed in. Nou ja, in datzelfde moment. Dus dit was allemaal gisteravond. Ik had even een uurtje gesport. Toen dacht ik, nou ga ik even mijn IKEA bestekla, waar ik 3 kwartier voor in een rij had gestaan. Die ga ik even in elkaar schroeven. Nou, mooi not. Dat past niet. Ook super irritant. Toen ging ik een lampje vervangen. Draai ik de hele fitting stuk. Nog irritanter. Dus ik kwam met stoom in mijn oren. Ongeveer kwam ik uit mijn nieuwe huis. En ik dacht echt, nou, de ballen. Doei, morgen weer een dag.
Oh.
Had jij nog een opgewonden standje?
Nou ja, gewoon een kleintje. Ik verbaas me echt, daar wind ik me echt wel heel erg over op. Sinds er dus statiegeld op blikjes wordt geheven.
Oh, dat. Nou.
Over die enorme bende die er op straat is overal. En dat ik echt denk, jezus man, vooral als je door Amsterdam loopt. Nou, het is gewoon één grote vuilnisbelt. Die ziet die stad gewoon verloederen.
En dat komt omdat mensen uit de prullenbakken
Komt dus omdat mensen uit prullenbakken, vuilniszakken kapot scheuren, uit prullenbakken.
Op zoek naar blikjes.
Op zoek naar blikjes. En dan kan je natuurlijk zeggen, oké, dit is tekenend voor hoeveel armoede er is in Nederland of in Amsterdam. Want anders zouden mensen dat niet doen.
Hmm.
Maar aan de andere kant, ja, weet je wel, die stad wordt er wel ontzettend smerig van. En het ziet er gewoon echt niet uit.
En ondertussen, 9 van de 10 keer probeer je die blikjes in het innameapparaat te proppen. Ja. En dan zegt hij, nee, ho ho, die werkt niet.
Maar moet het teruggedraaid worden, vind je, dat statiegeld op blikjes?
Nee, want uiteindelijk moeten we er maar aan wennen.
Ja. Nou, wat ik heb begrepen is dat het in Duitsland bijvoorbeeld veel beter geregeld is. Omdat daar bijna naast elke openbare prullenbak ook een blikjesprullenbak staat.
Oh.
Dat is natuurlijk sowieso handig, want dan gaan mensen het wel in het goede ding op. En daar kan je dus niet in.
Ah.
Nou ja, en wat je
bijvoorbeeld... Maar krijg je daar geld uit dan?
Nee, daar krijg je geen geld uit. Maar als je bijvoorbeeld gedeukte blikjes hebt, dan kun je ze gewoon weggooien.
Oh ja.
Maar ja, het allerergste is natuurlijk dat er blijkbaar heel veel mensen het nodig hebben. Dat die echt op zoek gaan naar dat 15 cent.
Naar die paar euro.
Dat is toch de armoede die er is. Nou, dat is natuurlijk het allerergste.
Ja.
Goed. Heb je vaak ruzie?
Nee. Maar als je ruzie met mij krijgt, dan is het al klaar. Ja, want het is erg moeilijk om met mij ruzie te maken.
Ja.
Omdat ik wil niet zeggen toegeeflijk, maar ik denk wel snel, diegene die nu die mond tegen me opzet of op een bepaalde manier doet, weet je, daar is iets mee aan de hand. Die zal wel met een rot gevoel uit zijn bed gekomen zijn of wat dan ook. Ik maak het nooit zo persoonlijk. Maar als er dan echt te vaak over een grens, mijn grens heen gegaan is en ik wijs diegene daarop, dat ik dit soort gedrag echt heel vervelend vind. En daar wordt dan wederom op een, in mijn ogen, verkeerde manier op gereageerd. Dan kan ik per direct de vriendschap opzeggen.
Ja.
Nou, ik ben hier zo klaar mee. Het is genoeg.
Ja. Hey, en familieruzies?
Ik heb wel een aantal jaren wel, maar toen was ik veel jonger. Ik ben op mijn 18e uit huis gegaan, of ik werd de 18e in Amsterdam. In die periode had ik wel vaak strijd met mijn moeder. Dat heeft ook echt wel doorgesudderd een aantal jaren. Ik had heel erg de behoefte om een beetje afstand te nemen van thuis. Omdat ik dingen gewoon op mijn eigen manier wilde doen. Ik vond die bemoeienis best wel onhandig. Maar de enige keer dat er echt ruzie is geweest, dat ik mijn ouders een half jaar of zo echt niet gesproken en niet gezien heb, is toen Noah geboren was en mijn moeder dan dingen aan ging halen uit de tijd dat ze zelf nog in de verpleging werkte of als lerares op scholen werkte. En dat wij dan iets zeiden over dat Noah, die was bijvoorbeeld al AVI uit, hè, toen hij 3 was, dat zij dan ging zeggen, oh jee, nou, ik had ook van die ouders die dan zeiden dat hun kind hoogbegaafd was. Bla, bla, bla. En dan kwam er iets. En dat was altijd ten koste van mij. Nou, en op een gegeven moment is Andy daar zo van uit zijn panty gegaan. En die heeft mijn moeder tijdens zo'n kerstdiner zo enorm de waarheid gezegd. En dat is, ruzie maken is in mijn familie, dat gebeurt bijna niet. Terwijl er wel in de familie veel ruzie is.
Ja.
Maar dan wordt er niet meer over gesproken. En dan zien ze elkaar gewoon niet meer. Mijn moeder heeft haar ouders vanaf haar 18e, geloof ik, amper gezien. Mm-hmm. Die zijn trouwens al 1000 jaar dood. Dus ruzie wordt ook niet gemaakt in mijn familiesituatie. Dus die zijn dat helemaal niet gewend. Dus toen Andy zo uit zijn dak ging, die komt uit een gezin waar wel ruzie gemaakt wordt. En dan worden dingen ook opgehelderd en opgeklaard en uitgesproken. En dan is daarna is het klaar. Ja. En dat zijn ze bij mij dus niet echt gewend. Dus mijn moeder is dan zo beledigd en in shock dat dat nooit meer helemaal goed komt. En dat heeft echt wel voor een tijdje ruzie gezorgd. Maar ik ben ouder geworden. Zij is misschien ook wel op een andere manier gaan denken ook over, nou ja, ik ben er ook niet meer met hem. Het was toch een beetje zijn schuld. Dus het, dat is wel bijgetrokken, maar dat is wel een familieruzie. Ja. Jij?
Nee, familieruzies, dat herken ik eigenlijk niet. Ook omdat wij ook inderdaad, wij zijn allemaal wel heel vrij direct.
Mm-hmm.
Dus we zeggen tegen elkaar als we iets niet zo leuk vinden, weet je wel. Dus we zijn gewoon vrij open en helder in onze communicatie. Dat vind ik ook heel fijn.
Mm-hmm.
Want met vriendinnen heb ik dat wel eens anders. Weet je wel, dan heb ik een vriendin die zegt bijvoorbeeld, ja, het zit me al heel lang dwars dat het contact altijd vanuit mij moet komen. En nu ga ik gewoon zitten wachten totdat jij eens een keer contact met mij opneemt.
Oh.
En dan denk ik, ja, weet je, als je dat niet tegen
Marieke rolt nu met de ogen, hè?
Nou ja, als je dat niet tegen mij zegt, dan weet ik dat dus niet.
Nee.
Dus ik heb liever dat je dat zegt. Gewoon zeg dat gewoon, dat je dat niet leuk vindt en dat je het jammer vindt en dat je het ook leuk zou vinden. Hè? Want het wordt ook meteen zo zwaar.
Ja. Ja, sommige dingen hoeven ook.
Want dan ga je elkaar dingen verwijten.
Mm-hmm.
En dan wordt het uiteindelijk geen ruzie, maar wel verwijten. En dat is ook niet goed voor een vriendschap. Dus dan kan je beter gewoon zeggen, hey Marieke, ik vind het superleuk om je te zien. En ik vind het ook leuk als je mij een keer belt, weet je wel. Dan hou je het ook wat luchtiger en dan, dan maak je het wat minder zwaar.
Ja, maar dus, ik denk dat dat voor sommige vrouwen ook wel moeilijk is om dat specifiek te doen. Ik doe dat, hè?
Ja.
En dat ben jij ook van mij gewend. En wij kunnen daardoor kunnen wij heel makkelijk met elkaar omgaan. Omdat we meteen zeggen wat we vinden. Ga niet laten sudderen.
Nee, precies. We zijn gewoon open, eerlijk, duidelijk. Ja. En,
maar dat is niet per se een heel vrouwelijke manier.
We kunnen ook allebei goed nee zeggen.
Maar
nee, dat is zeker niet een hele vrouwelijke manier. Dus ik weet ook wel dat veel mensen vinden mij pittig en direct. En een grote bek. Maar ja, het is wel altijd wat je ziet, what you get. Weet je wel? Ik ga niet achter je rug over je lullen.
Nee.
Ik ben gewoon open en straight. Daar vind ik het ook wel leuk, omdat ik bij de Telegraaf ook met heel veel mannen werk.
Mm-hmm.
Want ik zie dat tussen mannen onderling vaak veel eerder zo gebeuren.
Oké, dat ze gewoon tegen elkaar zeggen, hey, grap.
Ja.
Nu even anders.
Ja, open, eerlijk en duidelijk zijn.
Ja.
Dus ik heb niet zo vaak ruzie. Ik heb wel een jarenlange slepende burenruzie achter de rug.
Oh jeetje. Ja. Maar die mensen zijn weg, toch?
Die mensen zijn nu weg. Dat was heel naar. Mijn buurvrouw en buurman, die waren getrouwd, 4 kinderen. En op een gegeven moment gingen ze uit elkaar. Niks aan de hand. Toen kreeg zij een nieuwe vriend. Dat was precies de tijd dat ongeveer corona kwam.
Mm-hmm.
Dus die moesten wij thuis werken. En die buurman die ging het hele huis opknappen. Dus de hele dag, het was prachtig weer in de zomer van 2020 en het voorjaar. Boren, timmeren, zagen, hakken. De hele dag. Nou, dat was al heel vervelend. Het allervervelendste was dat zij zonder enig overleg in de voortuinen een 2 meter hoge schutting opwierpen. Nou, in de voortuin mag je een schutting van 1 meter doen. En dan was hij ook nog eens spierwit. En het was ook nog eens zonder overleg. Nou ja, dus wij eerst vragen of die schutting weg mocht. Nou, daar was natuurlijk geen sprake van.
Hm.
Want hij wilde privacy.
Okay.
Nou, op een gegeven moment kwamen vrienden bij ons langs. Die zeiden, wonen jullie tegenwoordig in een woonwagenkamp met die lelijke witte schutting? Nou ja, uiteindelijk contact opgenomen met de gemeente. Nou ja, was dus ook zonder toestemming die schutting neergezet. Ja, dus zij werden gesommeerd om die schutting weg te halen. Nou ja, toen haatte hij mij natuurlijk intens.
Ja.
Want zijn prachtige witte schutting waar hij heel veel tijd en de moeite had gestreken, moest dus naar beneden. Nou ja, toen hebben ze hun huis te koop gezet. Voor heel veel geld verkocht.
Nou.
Nu wonen ze in een vrijstaand huis ergens in de buurt van de kust. En hebben wij hele leuke nieuwe buren. Dus eindgoed, al goed.
Ja.
Maar ik voelde me toen wel heel vervelend.
Ja.
Dat ik echt dacht, oh ja, ik ben nu die zuurpiet van een buurvrouw.
Ja. Ja, ruzie is ook... Zeker als je naast ze woont. Ja,
je
moet gewoon
elkaar om de haverklap tegen. En,
Ja, want ik vind ruzie ook echt geen prettig gevoel.
Nee, het is een heel naar gevoel.
Een rotte, je voelt je rottig. En misschien dat we onze gasten moeten gaan bellen.
Ja.
Want zij weet echt alles over ruzie maken.
Zij heet Inge Marit Wieliga Pols, prachtige naam.
Ja.
En zij heeft een boek geschreven daarover. En dat heet Ruzie maken een hele kunst.
Mm.
Nou, dat vind ik wel ook een kunst. Ja.
Nou, dat is echt een kunst.
Ja.
En willen wij geen ruzie krijgen met onze fans, dan moeten wij allebei een beetje letten op onze
Oh ja.
Heb je dat?
Ja, daar kregen we een berichtje
over. Een berichtje over. Goed, laten we die vrouw met die prachtige naam even bellen.
Ja.
Ja, hi, met Inge-Marit Wieliga.
Dag Inge-Marit, je spreekt met Sabine.
Hi, en met Marieke, hallo. Jij hebt het boek Ruzie maken een hele kunst geschreven.
Klopt.
En hoe kwam je op dat idee?
Ja, dan ga ik eigenlijk altijd weer terug naar mijn eigen jeugd. Daarin was eigenlijk ruzie maken nat dan. Ik heb heel erg geleerd dat je de zoete vrede moet bewaren. En dat je vooral niet boos moet worden. En het was dus eigenlijk een taboe bij ons.
Mm-hmm.
Mijn moeder heeft dat zelf weer van haar ouders geleerd. Dus ruzie maken, dat doe je gewoon niet. En daardoor heb ik gemerkt dat dat heel lastig is. Omdat je, als je volwassen wordt en je moet een grens aangeven of iemand wordt boos op jou. Hoe ga je daar dan mee om? En nou ja, eerst als advocaat heb ik gewerkt. En daar moet je natuurlijk zeker juist ook niet schrikken van een conflict. Sterker nog, dat is je werk.
Ja,
ja, hoe ga je daar dan op een goede manier mee om? En ook in de rechtbank. Kun je niet altijd ruzie oplossen, want daarna blijven mensen ook nog boos op elkaar. Toen ben ik zelf kindercoach geworden en werk ik met scheidingen. Nou, er wordt ook soms natuurlijk enorm ruzie gemaakt. En als ik dan die kinderen sprak, die zeiden altijd ja. Eigenlijk hebben we het meeste last van die ruzies. Niet per se dat ze alleen maar gaan scheiden, maar vooral die ruzies die maar doorgaan.
Mm-hmm.
En zo gaandeweg ben ik me steeds meer gaan afvragen. Van ja, ik heb het zelf niet geleerd. Heel veel mensen doen maar wat. Hoe kunnen we het eigenlijk op een andere manier doen? En toen ben ik dus dat boek gaan schrijven, Ruzie maken een hele kunst. En nog steeds is het onderwerp heel actueel. En ja, leer ik er eigenlijk zelf ook weer dagelijks iets over.
Ja, en is er een veelgemaakte eerste fout tijdens ruzie maken?
Ja, bijvoorbeeld dat mensen heel erg in hun eigen gelijk gaan zitten en denken dat dat de enige waarheid is. Dus dat is al één hele grote fout.
Mm-hmm.
Mensen vergeten eigenlijk, en dat komt door de emoties zijn echt heel goed. Hè? Je bent natuurlijk boos of verdrietig of dat is een goede systeem. Alleen neemt het over, dan moet ik ook denk ik uitleggen over hoe je brein werkt. Op het moment dat namelijk er spanning is, dan neemt het brein eigenlijk, gaat primair reageren. Een soort, nog steeds een soort dinosaurusbrein. Dus je gaat vluchten, of je gaat vechten, of bevriezen, of verdoven.
Mm-hmm.
En dat maakt dat je eigenlijk niet meer helder nadenkt. Dat is namelijk je neocortex, je slimme brein, je rationele kant, die wordt kleiner.
Mm-hmm.
Dus je kan niet meer goed nadenken. En je emoties, het limbische systeem, die kaapt eigenlijk het hele brein. Dus door die emoties, dat neemt de overhand, ga je dus minder goed nadenken. En ga je eigenlijk vaak in je automatische reactie, en dat kan bij de een zijn vechten, bij de andere vluchten, en de andere bevriezen, of dus verdoven.
En is dat dan ook een reactie die je aangeleerd hebt gekregen door bijvoorbeeld het familiesysteem vroeger? Of is dat iets wat je zelf ontwikkelt, autonoom?
Nou, dat primaire dino-brein, dat zit gewoon in je. Dat is eigenlijk iets waar je al mee geboren wordt.
Mm-hmm.
En natuurlijk kan het wel versterkt worden. Of je kan het ook leren dat je op andere manieren kan reageren. En dat heeft weer te maken met je opvoeding.
Mm-hmm.
Dus dat hangt er wel van af. Maar ja, als je natuurlijk van jongs af aan zelf ouders hebt die ook heel erg gaan vechten. Of heel erg een bepaalde reactie hebben. Mm-hmm. Dat versterkt het wel.
Ja, ja.
Dus als je dat voorbeeld hebt van ouders die er voortdurend tegen elkaar schreeuwen, ga je dat misschien zelf ook eerder doen?
Ja, of zoals bij mij vermijden. Hè, daar begon ik mee.
Ja.
Dus ik ook gaan aanleren om het maar te blijven vermijden.
Ja.
Tot een bepaalde leeftijd en denkt, hé, dat werkt eigenlijk dus niet handig.
Ja. Maar als je nou iets dwars zit aan je partner, hoe kan je bijvoorbeeld, hij laat dat het alles achter zich slingeren, noem maar wat. Hoe los je dat dan op?
Nou ja, wat natuurlijk grappig is, vaak zijn het kleine dingen waar ruzies door ontstaan. Hè? Dus inderdaad het voorbeeld van iets laten slingeren of de afwasmachine niet uitruimen. Wat eigenlijk belangrijk is om te snappen dat het eigenlijk voor iets anders staat. Namelijk, zie je wel wat ik doe? Waardeer je mij wel genoeg? Of heb je eigenlijk wel genoeg verbinding de laatste tijd? Heb je wel genoeg samen gedaan? Dus als je dus irriteert over iets kleins, is het belangrijk om te weten waar komt het eigenlijk vandaan. En ja, hebben we nog wel genoeg verbinding gemaakt? Hebben we nog wel leuke dingen die we doen?
Mm-hmm.
En ja, voor het weten ga je natuurlijk ruzie maken over dat ene ding wat er ligt. Maar eigenlijk zou het belangrijk zijn om te gaan kijken van, hey, wat gebeurt hier nu tussen ons? En kunnen we het eens over hebben van, ja, merk je dat dit eigenlijk vaker gebeurt? En wat hebben we eigenlijk voor behoeftes?
Is het erg om ruzie te maken met je partner waar de kinderen bij zijn?
Nou, heel lang hebben we dat gedacht. Maar er zijn inmiddels onderzoeken naar dat het eigenlijk juist goed is dat kinderen juist leren om daarmee om te gaan. Omdat je eigenlijk kinderen laat zien van, oké, daar is een... het is ook natuurlijk wel belangrijk, wanneer is het nou een ruzie? Hè? Heel vaak zeggen we natuurlijk wel, is een conflict, is eigenlijk gewoon puur dat je allebei een verschillend belang hebt.
Mm-hmm.
Wat samen gaat. Een ruzie wordt het pas op het moment dat je echt elkaar iets niet meer gunt. Of dat je elkaar niet meer serieus gaat nemen. En ook dat moeten kinderen leren. dat kan gebeuren. Want dat gebeurt overal. Dus het hoort erbij. Ja. Alleen het verschil tussen een conflict. Je legt allebei belangen op. Je komt gaat onderhandelen. Komt eruit. Het mooiste is dat ze dat natuurlijk ook leren. Maar dat ze ook leren dat als het een ruzie wordt. Dus eigenlijk een uit de hand gelopen conflict. Dat je daar ook weer uit kan komen als je maar erop terugkomt. Of dat je zegt, maar ja, ik heb het gewoon niet handig gedaan. En dat je dus niets kan repareren. En dat laatste vergeten heel vaak ouders. Maar als je het gaat repareren, dan is het voor kinderen een supergoeie levensles. En wat natuurlijk wel zo is, je moet natuurlijk niet dingen die heel persoonlijk tussen de twee partners zijn, uitgaan zitten vogelen als je kinderen daarbij zijn. Want dan komen ze in een loyaliteitsprobleem. Dan hebben ze het idee dat ze moeten kiezen. Terwijl dat is niet iets waar de kinderen iets aan hebben. Sterker nog, daar hebben ze echt last van.
Dat snap ik.
Maar een ruzie, we gaan naar de stad of we gaan naar het strand. Dat is een hele mooie manier om te leren van, en ook dat het uit de hand loopt, dat ze daarmee omgaan.
We hadden het er net ook wel over ruzie met een vriendin. Dat veel vrouwen onderling vaak niet heel confronterend zijn. Dus stel, je hebt een vriendin en er is iets wat je dwars zit aan haar. Hoe kan je dat dan het beste bespreken?
Nou, wat altijd in vriendschappen, en dat geldt natuurlijk ook met partners, maar het is gewoon heel belangrijk als iemand echt jou iets waard is, de vriendschap jou iets waard is, dan ga je juist moeite doen om het weer bespreekbaar te maken. Dus stel je zou zeggen, want ik merk dat ik dit heel lastig vind, maar is het oké om even iets lastigs met jou te bespreken? Dan vraag je dus eigenlijk ook toestemming aan de ander. Wie weet zegt die ander, nou, daar zit ik nu helemaal niet op te wachten. Kun je zeggen, nou, wanneer zullen we het daarover hebben? Nou, dan spreek je op een bepaald moment af. Of ze zegt, nou, brand maar los. En dan heb je eigenlijk ook al laten zien dat je vooral de relatie op één zet. Maar dat je wel, omdat je het serieus neemt, toch wil benoemen wat er is gebeurd. En dan heb je altijd de 4 G's. Die kun je kinderen eigenlijk ook al gaan leren, spelenderwijs. Wat is namelijk de eerste G is gedrag. Noem het concrete voorbeeld. Dus ook in dit geval met een vriend of vriendin. Dit is er gebeurd. Dan zeg je 2, wat is het gevoel? Dat doe je natuurlijk heel, niet op dit lijstje, maar even om het uit te leggen. Ik voelde me boos, bang, blij of bedroefd. Dat zijn de gevoelens. En dan, wat is het gevolg? Daardoor weet ik niet meer wat ik moest doen. Of ben ik een tijdje, heb ik je niet meer gebeld? En dan zeg je als 4e G, dat is dan gewenst. En zo zou ik het liever willen. Of dit is wat ik heel graag je wil voorleggen. En hoe zie jij dat? En dan kan de ander hopelijk ook die 4 G's gaan benoemen.
Mooi.
En zo neem je eigenlijk iemand juist serieus. En als je dus, takes to the tango, als een ander jouw vriendschap ook waardeert, dan zal die ook merken van, diegene durft het wel aan te gaan. En dan kan je vriendschap er juist natuurlijk ook beter en sterker van worden.
Een deel van Nederland is nog met vakantie. Is vakantie een moment waarop er juist meer ruzies zijn?
Nou, vaak scheidingen na vakanties, ook met kerst. Dat komt natuurlijk omdat, wat je vaak wel hoort, mensen als je werkt dingen opkroppen. Er is geen tijd. Je hebt eigenlijk natuurlijk heel veel afleiding. In een vakantie heb je natuurlijk weer ineens wel tijd en hoge verwachtingen soms. Ja, ik zou zeker niet in de auto, want dat is natuurlijk ook altijd zo'n eerste moment. En ga vooral niet meteen in de auto. Ik zou zeggen, na je laatste werkdag neem 1 of 2 dagen even rust. En stap dan pas in de auto. Probeer in de auto het juist te vermijden, want je bent natuurlijk nog niet helemaal ontspannen en hoge verwachtingen, of het is warm, dan krijg je dorst in de auto, vermoeid, dan komen snellere, korte lontjes. Maar ja, weet je, dat kun je natuurlijk ook met humor wel misschien wel oplossen. Dat doet ook veel met in conflict. Vakanties na is het zeker een moment om dan daarover in gesprek te gaan. Wij erbij, zou ik zeggen, of aan het zwembad, als de kinderen in bed liggen, alle tijd om dingen die zijn opgelopen te bespreken.
Ja, precies.
Ja, zeker. Ja. Ja. Dankjewel voor je tijd en je inzichten. Daar kan ik zeker wat mee.
Oké, nou, hartstikke mooi.
Dankjewel.
Doeg.
Ja, fijne vakantie.
Dankjewel.
Dag, dag. Ja, over vakanties trouwens. Onze Jeffrey Wijnberg, die heb ik vandaag gesproken. En dat ging over het feit dat de meeste relatie ellende na de grote vakantie en net na oud en nieuw plaatsvinden. En hij heeft dus op dat moment ook de meeste mensen in zijn praktijk. Hij zegt dat ergernis wat hem betreft het synoniem is voor relatie. Dus ik heb een veel romantischer idee. Maar hij zegt nee. Je ergert je gewoon aan elkaar. Want in het begin, als die verliefdheid er is, dan ga je voor de versmelting. En dan wil je helemaal samen met die enorme verbinding. En op het moment dat die verliefdheid over is, ga je terug naar je eigen individu. En vanaf dat moment zijn de momenten, want je hebt elkaar niet voor niks gekozen. Jullie vinden elkaar in de basis gewoon superleuk. Mm-hmm. Maar je hebt zoveel afleiding. Je hebt je werk, je hebt je sporten, je hebt je vriendinnen. Je ziet elkaar vaak pas bij het eten of pas in bed. En dan ga je ineens 2 weken met elkaar op vakantie. En dan heb je geen afleiding meer van elkaar. En daardoor ontstaan er enorme ergernissen. Zeker als je al langer bij elkaar bent. En je hebt niet een heel gekaderd gezamenlijk doel. Dus als jij met Jeroen op vakantie gaat, dan is heel duidelijk wat jullie op die vakantie gaan doen. Dus daar zal amper ruzie zijn, behalve dan misschien die ene keer dat hij jou weer een of andere berg over wil trekken. Of weet ik wel, wat voor heftige dingen hij met je wil doen. Dat je dan misschien een beetje mokt tegen elkaar, maar dan is er geen gedoe. Maar voor mensen die twee weken
voor de tent zitten.
Voor de tent zitten. En dan gaan machtsverhoudingen spelen altijd op. Want dan zegt zij, kom, we gaan even daar en daar naartoe. Hij denkt, jezus, laat me met rust, dat wil ik helemaal niet. Jeffrey, je raadt dus aan, die zegt, nou, als je dus op zo'n vakantie bent en je wil dit voorkomen, zorg dan dat je ook tijdens een vakantie af en toe afleiding van elkaar hebt. Dus ga jij met de kinderen even lekker naar het zwembad en laat je vrouw voor de tent zitten. Of duik gewoon even lekker 2 uur in je boek of in je internetverbinding of whatever. Mm-hmm. Dus dat vond ik wel heel grappig om te horen. En het hoeft dus helemaal niet dat je een beetje ergert aan je partner. Dat hoeft helemaal niet het einde van je relatie te betekenen.
Soms kan het ook leuk zijn om dan met meerdere mensen op vakantie te gaan als je kinderen niet meer meegaan.
Nou, dat ook. Een beetje afleiding van elkaar. Ik vond het wel grappig.
Ja, dat is zeker grappig. Het grappige is dat wij vroeger dus inderdaad, want dat is wel een beetje wat zij ook zei, Inge Marit, dat je dat goede gesprek moet bewaren tot de vakantie. Dat deed ik vroeger ook altijd, want ik vond het vroeger altijd, we hadden altijd heel veel gesprekken over taakverdeling.
Ja.
Omdat Jeroen altijd heel hard werkte en ik ook. Maar ja, dan ook met kinderen, weet je wel, van wie doet wat, wanneer. Dus dan op dag 3 of zo, dan lagen de kinderen in bed en dan zat ik voor de Kevin en dan zei ik, zo, dan is het nu weer tijd voor het goede gesprek. Had Jeroen echt zoiets van, oh nee, dan komt ze weer met een gezeur over.
Oh, echt? En waarom waren die strubbelingen over de taakverdeling er dan?
Nou ja, omdat Jeroen is altijd heel hard aan het werk, nu nog steeds. En dan hadden we gewoon afspraken dat hij zou dan minder gaan werken. Of hij zou elke avond voor etenstijd thuis zijn of zo. Ja, ik had toch het gevoel, zoals veel vrouwen, dat het leeuwendeel van de kinderen op mijn schouders terechtkwam.
Ja.
Leuk is ook inderdaad dat naarmate die kinderen groter werden, dat dit soort gesprekken, die waren op een gegeven moment niet meer nodig.
Nee.
En nu heb ik eigenlijk nooit dat ik mij aan hem erger. Ja, soms inderdaad dat ik dat je allebei andere dingen wil, maar dat valt me ook reuze mee. Ik ken ook stellen, dan gaan ze 2 weken op vakantie en hij gaat het liefst elke dag 6 uur lang op zijn racefiets zitten.
Ja, ja.
En dan zit zij daar maar alleen voor de tent.
Ja, want dat heb ik natuurlijk in mijn huidige relatie. Dat zei Jeffrey trouwens ook nog. Die zei, Emma Sabine, een goede relatie, een latrelatie is de beste relatie.
Ja.
Want dan kun je namelijk op afspraak tijd met elkaar doorbrengen. En dan ben je allebei toegewijd.
Ja, dat is zeker waar.
Ja, en ik ga nu dus na een jaar samenwonen, ga ik weer naar Latte. En ik weet dat ik er vorige week nog een beetje, zat ik met jou te facetimen, nog bijna om moest janken, dat ik dacht, jezus, ik vind het helemaal geen leuk gevoel dat hij een soort van, in mijn hoofd staat hij een beetje te juichen. Dan heb ik die avond natuurlijk weer tegen hem gezegd dat ik dat, of weer tegen hem gezegd.
Dat heb je al gezegd?
Ja.
Nou, dat is wel heel goed.
Ja, ja. Ja, maar ik.
Met de 4G's.
Nee, niet met de 4G's. Gewoon met de vinger. Met het vingertje. Nou, ik vind het helemaal niet leuk dat jij staat te juichen dat ik wegga. Juichen dat je weggaat?
Hij heeft in ieder geval je gevoel benoemd.
Ja, ik heb mijn gevoel benoemd. En nou ja, hij ging dat ontkennen, dat hij helemaal niet staat te juichen. Maar het is toch ook gewoon fijn dat je, ook jij, dat je gewoon even weer je eigen dingen, je eigen huis. Dus ik zat meteen grappen te maken dat je dan wilt masturberen, flikvlakkend door de kamers. Nee, want dat zou ik ook gewoon met jou erbij doen. Nou, dat is dan wel lachen. Mm-hmm. Goed.
Nou, we hebben natuurlijk ook niet Jeffrey, maar een andere mannelijke psycholoog, namelijk Steven Pont.
Oh ja.
Die hebben even gevraagd over, hoe zit het nou eigenlijk bij mannen? En maken mannen anders ruzie dan vrouwen?
Mm.
Nou, we gaan even luisteren.
Heel benieuwd daar.
Zo doet hij dat.
Hey Marieke en Sabine, ik begrijp dat jullie het willen hebben over ruzie maken. Dat is een mooi onderwerp. En zijn er dan verschillen tussen mannen en vrouwen in dat geval? En wat blijkt, dat is er inderdaad. Mannen die wat competitiever zijn ingesteld, willen een ruzie graag winnen. Wat niet zo verstandig is natuurlijk, want als jij wint, maak je van de andere partij natuurlijk een verliezer. Nou, en die rekening krijg je op een dag, andere dag, andere week, krijg je die natuurlijk gepresenteerd. Vrouwen zijn iets meer geïnteresseerd in informatieuitwisseling tijdens een ruzie van. En dan willen ze de ander wel overtuigen, maar het gaat dus niet zozeer om het winnen aan zich. Tweede vraag, is het dan verstandig om boos te gaan slapen? Nou, je raadt het bijna al, nee, dat is niet verstandig. Het is al niet verstandig om het huis uit te gaan tijdens een ruzie. Al kun je wel zeggen, hey, zullen we het er vanavond even verder over hebben. Maar eigenlijk, dus alles wat je uitstelt, dat verbetert echt niet. Dus je kunt het even uitstellen. Van dit is niet het goede moment om dit te doen, maar ga niet boos slapen als het even kan. Want als je boos gaat slapen, is de kans vrij groot dat je ook samen boos weer opstaat. En er is eigenlijk niks opgelost.
Ja,
ja
dat is zeker zo. Maar dat komt ook, weet je, als je iets aan het leren bent, hè, dat weet ik van professor dokter Erik Scherder. Als je iets aan het bestuderen bent en je gaat er een nachtje over slapen, dan zit het vast in je geheugensporen. Dat is met ruzie ook. Dus als het nog aan de hand is en je gaat slapen, dan is het de volgende dag is het erger.
Ja?
Ja, dan zit het namelijk in je geheugen gegrift. Ja, uiteindelijk zwakt het af omdat de tijd het afzwakt. Maar het daadwerkelijke gevoel wat je hebt vlak voordat je gaat slapen, dat je een teringhekel aan je degene hebt die naast je ligt, dat wordt echt niet beter op de volgende ochtend.
Het is wel grappig, want Yvonne Kronenberg heeft uit een boek geschreven, echte mannen willen maar één ding, gelijk hebben.
Ja.
Dus ik zei van het weekend, zei ik tegen Jeroen, ik weet niet eens meer waar het over ging, zei ik tegen hem, je hebt gelijk. Zei hij, wat? Wat zeg je? Oh ja, ja, hoera. Ze zegt, ik heb gelijk. En die danste door de kamer, toen moest ik echt zo lachen.
Oh, wat grappig. Ja. Nou, het is ook wel leuk om een man gelijk te geven.
Ja.
Ik ben nog helemaal vol van dat gesprek met Jeffrey.
Ja.
Hij zei namelijk nog iets heel grappigs. Nou, het is misschien wel een beetje TMI, maar goed, dat is leuk in deze podcast. Het gaat niet over ruzie maken, maar het gaat over de enige manier waarop je goede heteroseks hebt in een huwelijk.
Nou?
Volgens Jeffrey.
Nou?
Hij heeft namelijk 35 jaar geleden kocht hij af en toe nog wel eens een Playboy. En dan zei zijn vrouw, zeker alleen voor de artikelen. Ja, zei hij dan.
Voor de mooie
tuurlijk,
interviews.
Voor de mooie interviews. En toen had hij een artikel gelezen. How to have sex with a woman and have her back for more. Dat was de titel van het artikel. Ja. En dat ging erover dat als je met een vrouw naar bed gaat, dan ga je er gewoon voor zorgen dat zij allereerst volledig aan haar trekken komt. Dus je gaat zorgen dat ze minimaal één keer klaarkomt, misschien wel meerdere keren. Mm-hmm. En daarna ga je voor je eigen genot. Dan word je zelf, zegt hij, hè? Dan word je er zelf blijer van. Die vrouw die denkt, nou heerlijk, de enige kans die erin zit, want dat doe ik natuurlijk wel eens, zeg ik, ben ik zelf klaar. Dan zeg ik, nou, dat is lekker, ik ga gewoon niet meer verder. Ja. Ik wil slapen. Maar daarna gaat die man dus verder. En dat is echt het recept voor een goed en geslaagd seksleven, waar allebei de partijen iedere keer opnieuw zin in hebben.
Ja. Daar kan ik me ook weer iets bij voorstellen. Want zonder iedereen naar een andere podcast te jagen, heb je de podcast Lust van Jacqueline van Lieshout wel eens
praten. Nou ja, ja, ja.
Dat gaat dus over een vrouw van 48.
Ja.
Die dus pas is gescheiden en op zoek is naar haar lust.
Ja.
En die dus heel erg veel date met jongere tot veel jongere mannen.
Ja.
En daar heeft ze ook een coach met wie ze elke week gesprek krijgt. Ja, Kru, heel grappige naam met een Q.
Ja.
wat hij dus ook vertelde is inderdaad dat jongens leren dus veel eerder masturberen dan meisjes. Omdat jongens natuurlijk die piemel hebben die zich gewoon aanraken. En voordat zij daadwerkelijk seks hebben, als ze gemiddeld 18 zijn, hebben ze dus al 15 jaar hebben ze kunnen oefenen met hun piemel. Ze kijken heel veel porno, ze hebben heel veel fantasieën. En dat eindigt altijd met zijn orgasme.
Mm-hmm.
Dus hij is gewend 15 jaar lang dat het om zijn orgasme draait. Vrouwen daarentegen wordt ook heel vaak geleerd dat het om zijn orgasme is. Films zie je dat ook heel vaak, weet je wel. Er komt een beetje voorspel en dan is de daad. En uiteindelijk is de vrijpartij...
En dan ligt zij te kreunen als een malle.
Precies.
Nou, ik ken weinig vrouwen die daar alleen maar
Nou,
gaan,
en dan
hoor.
Is de vrijpartij achter de rug zodra hij is klaargekomen. Nou ja, in het begin is zij dan heel verliefd op hem en dan vindt ze dat nog leuk. Maar op een gegeven moment vindt ze er natuurlijk niks meer aan. Met als gevolg dat ze steeds minder zin heeft.
Ja.
Maar goed, dat is een heel ander onderwerp. Maar het kan natuurlijk wel een reden hebben tot ruzie.
Ja.
Namelijk, zij wijst hem altijd af en hij voelt zich altijd afgewezen.
Precies, ja. Want voor haar wordt het een taakje.
Ja, en zij heeft er dus steeds minder zin in. En het is natuurlijk heel leuk om te onderzoeken waardoor dat dan komt.
Ja.
En een van de manieren om dat dus te leren is dus dat zij, dat die vrouw moet bedenken, wat wil ik eigenlijk in bed en niet wat wil hij.
Heb jij wel eens online ruzies?
Ik heb ook wel eens verwijten gekregen via WhatsApp. Helaas doen mensen dat ook.
Ja.
En daar doe ik niet aan.
Nee.
We waren een keer met een groepje van drie in een WhatsApp-gesprek. Eigenlijk was dat een vriendin van mij. Die vriendin is ook gebroeieerd met die andere vriendin, dus eigenlijk ook nu met mij. En zij heeft ons een keer in die groepsapp heel veel verwijten zitten maken. Nou, ik vond dat heel naar. Ik heb daar inderdaad ook heel slecht van geslapen. En toen heb ik besloten, als mensen mij dingen zeggen via WhatsApp, ga ik ze bellen.
Ja. Veel beter.
Jij?
Ja, ik heb wel eens verwijten gekregen via de WhatsApp, ook over deze podcast. Ja, dan ga ik ook bellen.
Ik zeg dan ook gewoon soms, ik voer dit gesprek niet via de WhatsApp of liever niet via de WhatsApp. Of dan ook. Hey, en heb je nog wat op te biechten?
Opgebiecht.
Ja, het is al heel lang geleden, maar ik heb wel eens in een ruzie mijn zus een klap gegeven.
In de snuitje?
In een snuitje. Op de wangetje.
Op de wangetje.
Maar ik was 25. Het is wel echt de laatste keer dat ik dat ooit heb gedaan. Maar mijn zus en ik schelen 4 jaar. Zij is 4 jaar jonger. We gingen met een groepsreis met mijn moeder en mijn zus en ik gingen we naar Toscane. En we gingen alle highlights van Toscane zien en we gingen met de bus. Dus het was een beetje vermoeiend. En mijn zus en ik zaten naast elkaar en... Weet je, dan krijg je, dat heb je, jij hebt ook een jongerzusje.
Mm-hmm.
Dus mijn zus die kon dan altijd, was het vroeger zo, dan hadden wij een meningsverschil. En dan was ik degene die fel was en mijn zusje kon dan een beetje zitten zuigen. En vervolgens ging zij dan huilen en dan kreeg ik de schuld. Weet je, dat toen we echt klein waren.
Ja, ja.
Nou, in dit geval hadden we een heel gesprek over feminisme en over dat vrouwen financieel onafhankelijk moeten zijn. Toen maakte ik me daar al druk over. En toen zei zij, 21 en nog gewoon aan het studeren. Van, nou ja, nee hoor. Later dan ga ik misschien wel, maar misschien ook echt alleen maar om mij te jennen. Ga ik misschien gewoon wel gewoon trouwen en dan zorg ik gewoon thuis voor de kinderen. En dat ik een heel verhaal. En mijn zus die deed mij gewoon een beetje naast. Nou ja, toen gaf ik een pet.
Gewoon een pet. En toen, dus. Janken?
Zij janken natuurlijk.
Mama roepen.
Mijn moeder zei heel verstandig. Hier bemoei ik me niet mee. En toen ging ze ergens anders zitten. Inmiddels, om even de luisteraars gerust te stellen, ga ik elk jaar met mijn zus op vakantie.
Ja.
En hebben we het altijd super gezellig. En is mijn zus een van mijn allerbeste vriendinnen.
Oh.
En nou. dit heb ik nooit meer gedaan. Ik denk daarna überhaupt nooit meer iemand geslagen. Ik heb mijn kinderen ook nog nooit een klap gegeven. Jij?
Nee, ik heb mijn kinderen nog nooit geslagen. Enige die ik geslagen heb zijn mannen. 2. 1 keer mijn exgenoot en 1 keer een echt ook 1000 jaar geleden een vriendje. Wat stond te bekken met een kennis van mij.
Oh, en toen?
Ja, dat was echt wel een vervelende situatie. Het was weliswaar carnaval, maar ik had al een paar maanden verkering met hem. Ik was 17, lang geleden. 17 en ik was ook met hem naar bed geweest. En we hadden gewoon een relatie. Ik ging met een vriendin in Eindhoven carnavallen. En toen, dat was hartstikke leuk. En toen dachten we, nou weet je wat, we gaan nog even in Weert kijken. Toen zijn we met de trein naar Weert gegaan. En toen merkte ik al het een en ander toen ik over de Oelemarkt, heet dat. Het uitgaansplein in Weert. En daar zat ook ons stamkroegje, de Vijzel heette dat toen. kwam ik al wat mensen tegen die ik kende buiten. En die zeiden, oh, ga jij naar de Vijzel? Ja, oh, Martijn is er ook. Oh, leuk. Nou, dus ik kom daar binnen. Nou, ik leek wel Mozes toen ik binnenkwam. Gewoon zo'n halve kroeg. Gingen de mensen aan de kant. Nou, in zo'n carnavalscafé, moet je nagaan. En ja hoor, stond hij daar gewoon aan het eind van de bar tegen de muur met Jessica, heette ze, stond hij te bekken. En ik, nou, what the fuck?
En was het toen uit?
Nou, daarna heb ik het wel uitgemaakt. Maar toen ben ik er naartoe gelopen en toen tikte ik hem op zijn schouder. En toen keek hij zo heel geïrriteerd om, want al zijn vrienden hadden hem namelijk ook al gezegd, Jezus Stijn, waar ben je mee bezig? Je hebt gewoon verkering met een veel leuker wijf dan waar je nu mee staat te tongen. Dus hij keek geïrriteerd om. Nou, hij keek meteen in mijn vuist. Pof, op zijn grote neus.
En toen?
Nou, ik naar de wc met de vriendin met wie ik in Eindhoven was gaan stappen. Boe, een beetje janken. En toen ging zij tegen mij zeggen, Jezus Sabine, die klootzak is toch allemaal helemaal niet waard. Kom, we gaan bier drinken. En toen ben ik weer naar buiten gegaan. Nou, toen ging hij nog, sorry. Ik zei, flikker toch op, man. Superleuke avond gehad, dus zo kan het ook.
Super. Ja. Hey, en heb je nog een kijktip voor ons?
De Zo Doet Zij Dat kijktip.
Ja, ik ben bang dat ik hem al een keer genoemd heb, maar hij past zo goed in het thema. En dat is Beef. En dat is op Netflix te zien. En dat gaat dus over een ruzie tussen twee mensen. Nou, echt heerlijk.
Ja?
Ja, ik vond het zo'n gave serie.
Beef.
Beef.
Oké. Okay.
En nou, beef betekent ook ruzie, hè? Je hebt
ik ken
beef
hem
met
niet,
iemand.
Dus leuk.
Superleuk.
Ik ben op dit moment weer aan het kijken naar de serie Knokken Of. Lekker midden in de zomer. Die speelt zich af in Knokken. Het gaat over jongeren. Rijke jongeren die daar op vakantie zijn. Rijke Belgische jongeren. Maar dan komt een Nederlandse jongen. Die heet Daan. Met zijn moeder Anna Drijver. En die komen daar kamperen. En Daan en Alex... Die hebben een oogje op hetzelfde meisje. Oh. Dus dat wordt meteen,
ruzie.
Heerlijke vakantieserie.
Oké, leuk.
Ja, dus ik krijg ook zin om naar Knokken te gaan. Ben ik nog nooit geweest.
Nee?
Nee.
Oh, ik ben er wel eens geweest, ja. Het is wel leuk, hoor.
Ja, het ziet Knokken. Er leuk uit. Nou, ik ben heel benieuwd.
Nou, ik vond het wel weer een grappige uitzending.
Ik ook.
Ruzie. Ja. Goed.
Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. En mocht je vragen hebben of zeggen we te veel dan kan je ons altijd een berichtje sturen via de Instagram-account van Zo Doet Zij Dat.
Ja, ook als je je wil bemoeien, dan vinden we dat ook grappig. Als je met het onderwerp wil bemoeien of je hebt er zelf wat over te zeggen. Of
als je andere onderwerpen hebt waarvan je heel graag wil dat wij die een keer bespreken.
Dat is ook leuk.
Ja.
Nou, okay. Kom maar door.
Dank, nogmaals. Doeg.
Dag.